Gemeente de Kerkraad maakt u nog het volgende bekend. Morgenochtend begint de dienst om 9:30. En volgende week zondag zal dominee A.A. Egas voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en we leven.
Gemeente, dan wil ik nog een brief voorlezen van de Kerkraad aan u in verband met de scheuring in onze kerken. Geliefde gemeente, in de afgelopen week is de vergadering van de Generale Synode 2024-2025 gesloten. Het waren twee bewogen dagen waarin zorg, spanning, pijn en verdriet gevoeld werden. Het is onmogelijk gebleken om als christelijke gereformeerde kerken in Nederland samen verder te gaan. Daardoor kon de agenda niet worden behandeld en kon er ook geen roepende kerk worden aangewezen voor een nieuwe synode. Ons kerkmodel is presbyteriaal synodaal. Dat wil zeggen dat de plaatselijke kerken leiding en bescherming ontvangen van klassis, particuliere synode en generale synode. Dat betekent ook dat de besluiten die op deze meerdere vergaderingen genomen worden, vast en bondig zijn. Alle plaatselijke kerken hebben zich daaraan te houden. Dat hebben ze ook beloofd. En dat vraagt gehoorzaamheid, omdat de besluiten genomen zijn op grond van schrift en belijdenis. Het is verdrietig dat een deel van onze kerken zich daar al jaren niet meer aan houdt, hoewel de besluiten die genomen zijn aangaande vrouwenambt en homoseksualiteit duidelijk waren. Omdat de synode onverrichte zaak is afgesloten, valt nu de leiding en bescherming van de meerdere vergaderingen weg en komt er feitelijk een einde aan de huidige presbyteriaal-synodale kerkregering. Hoe nu verder? De kerkraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg nodigt in een brief van afgelopen vrijdag 6 juni die kerken uit die kerk willen zijn op grond van schrift, belijdenis en kerkorde, zoals wij die in onze kerken sinds 1892 altijd hebben voorgestaan, tot een bijeenkomst en overleg op DV 27 juni aanstaande. Wij ondersteunen dit initiatief en hopen en bidden dat zich hier een nieuwe en verantwoorde weg opent om de christelijke gereformeerde kerken voort te zetten. Aanvankelijk zouden we op 25 juni een gemeenteavond hebben om u nader te informeren. In verband met de bijeenkomst in Rijnsburg op 27 juni lijkt het ons beter om onze gemeenteavond te verplaatsen naar woensdag 2 juli. Die avond, woensdag 2 juli, begint om 8 uur en is voor heel de gemeente bestemd. Gemeente, laten wij diep beseffen wat er aan de hand is. Onze christelijke gereformeerde kerken, zoals die tot nu toe 133 jaar lang hebben bestaan, zullen ontvlochten worden. De scheuring van ons kerkverband is een feit. Mochten wij allemaal ootmoedig in de breuk komen te staan en als zondaren de troon van Gods genade mogen zoeken, om barmhartigheid te mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. En in verband met deze ernstige toestand willen wij biddend zingen Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heere, der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht, en dat willen wij staande doen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij de dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 95 en daarvan het eerste en derde vers. Komt, laat ons samen Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het derde zijn is de zee, dus door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. 1 en 3 van 95. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. En wat er verder volgt. Daarna lezen we het Pinksterevangelie uit het boek Handelingen. Het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Dat lezen we nadat we gezongen hebben op Psalm 51, vers 6. En geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, en nog van hetgeen onder op de aarde is, en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, en nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hem. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd. Want een iegelijk hoorde hem in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, er zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hem een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partners en Medes en Elamieten en de inwoners en die inwoners zijn van Mesopotamië en van Judea en van Cappadocië, Pontius en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hem in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn.
De tekst voor de prediking voor deze morgen vindt u in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Handelingen 2 en daarvan het eerste vers. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Willen we samen de Heere bidden om zijn zegen. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Visser Wisse. De moeder van zuster Visser is overleden. De rouwdragende zuster Boer de Reus, van wie een schoonzuster is overleden. We bidden voor zuster E.L. Bor-Pelikaan, die in het Icazia is opgenomen vanwege een herseninfarct. Zuster Boer Bunk, die in de fontein te Bos en Duin verblijft. Broeder T.D. van Wijk, die donderdag een voorbereidende operatie moet ondergaan voor een nierdialyse. Dan in de dankzegging familie van de plicht Terlouw, bij wie een dochter en zusje is geboren, genaamd Deborah. En broeder G. van de plicht senior heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege een TIA en is weer thuis. Broeder R.R. Spelt heeft ook in het ziekenhuis gelegen vanwege een ontsteking en mocht ook weer thuiskomen. Ook Arwin van Antwerpen is weer thuis. En we bidden voor broeder P. Riegman, die 87 is geworden en in de Amandelhof verblijft, en zuster de Waal staat, die 97 is en in Salem verblijft. Zoeken we samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, koning van uw kerk. Wij moesten deze kerkdienst beginnen met de droeve mededeling die ons al eerder bereikte. De situatie in onze kerken, waar nu sprake is van die droeve scheur die openbaar geworden is. Een scheur die al zoveel decennia lang zich heeft afgetekend, maar die nu ook uiteindelijk ertoe heeft geleid dat de generale synode moest worden afgesloten, onverrichte zaken, en dat ons kerkmodel, onze kerkregering niet meer functioneert. En heren, wat dat betekent, dat moet eigenlijk nog beseft worden. Dat moet nog indalen dat er een einde is gekomen aan de 133 jaren christelijke gereformeerde kerken, waar ook wij al zo lange tijd deel van hebben uitgemaakt. En heren, we zijn ook biddend begonnen met u te vragen of dat u ons niet wilt verlaten. En of dat u ons voor afval wilt wachten. En onze ogen zijn op u, heren, totdat gij ook ons genadig zij. En wilt u ons geven de geest der genade en der gebeden, zoals we dat ook deze ochtend samen willen overdenken vanuit uw woord, In die gestalte waarin de discipelen bijeen waren, eendrachtelijk, als geestelijke wezen, hulpeloze mensen, die vanuit zichzelf niets konden en niets wisten, voor u ook rechteloze mensen die nergens recht op hadden, staande in de breuk van de dochteren des volks, Heere, schenk ons ook die gestalte, in de ootmoed, in de nederigheid, dat we niet op anderen zullen neerzien, maar dat we genoeg zullen hebben aan onszelf en afleren te vragen wie van ons toch de meeste is. Heere, daar hebben we ootmoed voor nodig. Een genade die gij schenkt aan allen die gij door wedergeboorte, bekering en geloof tot verandering brengt. En anders is het er niet. Maar daarom is ook uw geest gekomen. En is er mogelijkheid van geboren worden uit de geest, van boven wederom geboren te worden. Want uit de hemel kwam toch dat die geweldige gedreven wind, die stormwind, dat geluid daarvan. Vanuit de hemel werden die verdeelde tongen als van vuur geschonken. Heere, wij hebben dat ook vandaag nodig. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest in spreken en in luisteren. Terwijl we u ook bidden, Heere, voor alle namen en toestanden die we genoemd hebben in onze gemeente. U kent de rouw en het verdriet, de zorg, maar ook de zegen en de voorspoed. We bidden u voor de rouwdragende familie Visser. Nu de moeder van zuster Visser is overleden, Heere, gedenk die familie nu ze een begrafenis te doen hebben van een geliefde moeder van wie er maar één is. Wilt u hen die genade schenken die nodig is om over te kunnen geven, maar om ook de roepstem te kunnen verstaan. En daar bidden wij u ook voor zuster Boer de Reus, van wie een schoonzuster is overleden en die in haar ouderdom al zo vaak rondom een geopend graf heeft gestaan. Schenk ook haar die genade. We bidden u voor zuster Bor Pelikaan, in het ziekenhuis opgenomen vanwege een herseninfarct. Bij de ziekte die ze al heeft, ze wordt steeds zwakker. Haar krachten nemen af, haar gedachten nemen af. Heere, ontfermt u zich over haar, wilt u haar vasthouden en die genade die ze mocht leren kennen toch ook versterken en verlevendigen. We bidden u voor zuster Boer Bunk in de fontein en die daar nog wel een poosje zal moeten blijven. U kent ook haar toestand, Heere. Wilt u ook haar nabij zijn en geven dat ze zich ook deze dag bezocht mag weten door de Heilige Geest om haar krachten te geven. We bidden u voor broeder Van Wijk die een voorbereidende operatie moet ondergaan. Wil ook hem nabij zijn, Heer, als ook zijn lichamelijke toestand langzaam maar zeker achteruit gaat. Wil geven, Heer, dat deze behandeling mag gezegend worden en dat hij er baat bij mag hebben. We danken u, Heer, dat broeder Van de Plicht senior weer thuis mocht komen. Hij moest met een TIA worden opgenomen, maar u hebt tot alles tot hiertoe wel willen maken en de klachten toch willen genezen. En Heere, geef hem ook de kracht en de rust om te herstellen. Dan bidden we u ook voor broeder Spelt, die vanwege een ontsteking in het ziekenhuis heeft gelegen. Als ook broeder Arwin van Antwerpen, die ook weer thuis mocht komen na het herseninfarct. Heere, u hebt wonderen gedaan. Schenkt u al die broeders en schenkt u ons allen tezamen de dankbaarheid die u toch zo waard bent, dat die geschonken wordt. En die dankbaarheid die bestaat toch, Heere, in het gebed als een hulpeloos en rechteloos mens om het van u alleen te verwachten. Wij danken u, Heere, dat bij Gert-Jan en jullie een dochtertje en zusje is geboren. U hebt de kleine Deborah de gezondheid en de kracht gegeven, ook jullie door de bevalling heen geholpen. Heere, wilt u dit jonge gezin onder uw vleugelen nemen en geven dat ook dit gezin een kerkje binnen de kerk mag zijn. Wilt u de kleine Deborah alles geven wat nodig is om tot eer van uw naam en tot vreugde van ouders en familie te mogen opgroeien. We danken u dat broeder Riechman de leeftijd van 87 jaar mocht bereiken. In de Amandelhof verblijft. U kent ook zijn omstandigheden, Heere. En wat een impact dat heeft, niet op zijn gezondheid alleen, maar ook op die van zijn vrouw en van iedereen om hem heen. Heere, schenk rust in zijn hart en in zijn hoofd, bovenal uw genade. Dat bidden we ook voor zuster De Waal Staat, 97, en ook afnemende krachten en gedachten. Ontfermt u zich ook over haar, Heere, en over alle ouderen in de gemeente. En die gevoelen dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. Wilt u geven, Heere, dat er dan dat gebouw mag zijn of komen dat bij u is, eeuwig in de hemelen. En wil zo uw vriendelijk aangezicht over ons doen lichten. Heere, we hebben over al deze dingen geen enkel recht. We kunnen geen waardigheid of verdiensten u aanreiken, Heere, maar u hebt beloften geschonken. Uw woord staat vol met beloften. Ja, met bedreigingen ook. Maar dan als keerzijde van de belofte toch. Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, op die blijft de toren van God. Heere, schenk ons in deze dienst de genade en de geest die wij zo nodig hebben. Om niet alleen te kunnen en te leren bidden, maar ook te leren verwachten en te leren geloven. Het is alles een gave van u, Heere. Het is onverdiend, maar we hebben het zo onmisbaar nodig. Vergeeft u genadig al het zondige en al het verkeerde. Doe verzoening over onze schuld. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 84, de eerste drie versen. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere, de legerscharen God zijn mij uw huis en tempel zangen. Het tweede, zelfs vindt de mus een huis. En het derde, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 1, 2 en 3 van 84, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 25, het tweede vers. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 25, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren, ouderen. U hebt dus begrepen dat wij als christelijke gereformeerde kerken in een beslissende fase terecht zijn gekomen. De kerkscheuring is een feit. Dat hebt u kunnen lezen in de kranten en uit de afkondiging die zojuist gedaan is. En hoe het nu gaan zal, dat weet alleen de Heere. Onze ogen zijn op Hem, om hulp en om gunst te vragen. Tegelijkertijd hebben wij als kerken wel verantwoordelijkheid om samen met anderen die op de grondslag van schrift, belijdenis en kerkorde christelijk gereformeerd willen zijn en blijven, de eenheid te zoeken. Dat is een roeping. Eenheid en samenkomen, dat zijn hele belangrijke gegevens in de schrift. Al vanaf de vroegste momenten in het bestaan van het volk van Israël. Toen heeft de Heere een tent der samenkomst laten oprichten, waar het volk samen moest komen. In de tabernakel, later de tempel. De Heere wil dat zijn volk samen is. In de synagoge, dat woord synagoge, een Grieks woord, betekent ook letterlijk samenkomen. We hebben het vorige week ook gezien en gehoord dat op de opstandingsdag de discipelen bijeen waren. Dat is een heel belangrijk gegeven dus. Eenheid, samenkomen. God wil niet dat zijn kerk als nachtschepen langs elkaar heen vaart. Dat heeft betekenis ook voor ons als plaatselijke gemeente. Wij zijn en wij blijven christelijke gereformeerde kerk Barendrecht. En wij worden geroepen om de eenheid onderling ook in dat opzicht te bewaren. En geroepen om met anderen te zoeken naar een verantwoorde weg om de christelijke gereformeerde kerken voort te zetten. Eendrachtig. Dat is het kernwoord wat deze ochtend de aandacht vraagt. Dat je één dracht hebt. Allemaal diezelfde last op je neemt. Eendrachtelijk waren de discipelen bijeen. Verschillende keren komen we dat tegen in die eerste hoofdstukken van Handelingen. In hoofdstuk 1 vers 14 bijvoorbeeld, daar wordt gezegd: deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. In onze tekst, ze waren allen eendrachtelijk bijeen. En in vers 46 van hoofdstuk 2. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende aten ze tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Wij hopen op en wij bidden om de geest van Pinksteren die ware eendracht van hart en van leven moet bewerken. We zijn van hem in alles zo afhankelijk. We gaan er samen naar luisteren naar dat Pinksterevangelie vanuit die woorden uit vers 1. Zij allen waren eendrachtelijk bijeen. Ten eerste in gebed. Ten tweede in geloof. En ten derde in gemeenschap. Eendrachtelijk bijeen in gebed, in geloof en in gemeenschap. Wie waren dat die eendrachtelijk bijeen waren? Zij allen, zo staat er. Nou, als wij de teksten lezen die aan dit woord vooraf gaat en ook wat erop volgt, dan wordt het ons wel duidelijk dat dat allereerst de 12 discipelen waren. Ja, 12. Want de lege plaats van Judas is opgevuld door Matthias. Zo lezen we in hoofdstuk 1. Er waren weer 12 discipelen. Zij waren eendrachtelijk bijeen. Maar als wij in hoofdstuk 1 lezen in vers 14 en 15, dan zien we dat het niet alleen die 12 waren, maar vers 15, in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. Er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Dus die eendrachtelijke bijeenkomst, dat betrof een brede schare van discipelen en van discipelinnen. De 12 met al die mensen die om hen heen stonden. En hoe waren die discipelen en discipelinnen bijeen? In het bidden en in het smeken, zo staat er. En waar hebben ze om gebeden, jongens en meisjes? Wat was de inhoud van hun gebed? Het was het gebed om de Heilige Geest. Daar had de Heer Jezus hen ook toe aangezet. Hij zou weggaan, zo had hij in Johannes 14 tot en met 17 gezegd. Maar om hen een ander troosten te geven. En hij had hen wezen genoemd. Ik zal u geen wezen laten. En wat is een wees, jongens en meisjes? Een wees, dat is een kind dat geen vader en geen moeder meer heeft. En in dat oude Oosten was een wees totaal hulpeloos. Die had geen beschermer. En het was ook rechteloos. Er was niemand die hem van recht verschafte. Dat mocht niet zo zijn, want de Heere neemt het in het Oude Testament met name gedurig voor de wezen en ook voor de weduwen op. Omdat ze geen man, omdat ze geen vader hadden, geen beschermer en die hen recht verschafte. Want ze werden onderdrukt, ook die wezen. Ze hadden geen stem, ze werden opzij gezet. Dus hier zitten biddende wezen bijeen. Biddend en smeken eendrachtelijk bijeen in Jeruzalem. En dat laat ons direct al, gemeente, de toepasselijke vraag aan elkaar stellen. Kennen wij deze gestalte, deze geestelijke gestalte van een biddende wees? Is dat kenmerkend geweest voor ons leven de afgelopen dagen tussen Hemelvaart en nu Pinksteren, die in het kerkelijke jaar ook wel de weestijd wordt genoemd, afgelopen zondag de weeszondag? Want nu is het niet alleen maar een kerkelijke gestalte geweest, maar mocht het ook geestelijk zo zijn, heeft de Heer ons zo gezien, als geestelijke wezen op onze knieën, ootmoedig, nederig van hart, hulpeloos, omdat we onszelf niet konden helpen, dat anderen ons niks kunnen geven, bovenal ook rechteloos, omdat we alles verzondigd hebben en verbeurd, maar zo biddend en smekend die dagen doorgebracht om de genade en de komst van de Heilige Geest. Allen eendrachtelijk, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, de hele gemeente, biddend om de werking van de Geest, maar ook biddend om de doorwerking van de Heilige Geest, om het doorbrekende werk. Was dat er? Dat kunnen we constateren. Als we ons leven, ik hier op de kansel en u eronder, heel eerlijk nagaan, dan weet je of dat die tijd er geweest is en of dat je die gestalte hebt gehad, of dat het er niet was. En dat je dus zonder dat gebed kon. En dat je er niet mee bezig bent geweest en niet gevraagd hebt om de hulp en de genade van de Geest. Misschien met heel veel andere dingen druk, in het kerkelijke, in het godsdienstige leven, maar niet in het geestelijke. Misschien ook wel dat we niet meer bidden kunnen. Omdat er zoveel dingen zijn die het in de weg kunnen staan. Zoveel hindernissen, zoveel blokkades die de hemel gesloten houden. Dat je niet meer weet te bidden gelijk het behoort. zouden we dan toch maar niet op de knieën gaan. Al is het dan met ons verstand, met dat Pinkstergebed op onze lippen. Och, schonk gij mij toch de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paad een leidsman strekken. Het is zo nodig, gemeente, want die geest, we kunnen hem niet missen. Hij alleen kan ons die geestelijke gaven schenken die wij nodig hebben. Voor de eeuwigheid. Hij alleen kan ons leren bidden. Hij alleen kan ons ook leren geloven. En dat is het tweede waar deze discipelen eendrachtig in bijeen waren. Niet alleen in dat gebed ootmoedig en nederig als een geestelijke wees. Hulpeloos, rechteloos. Ze konden ook nergens op wijzen. Wie waren zij van nature en in zichzelf? Wie waren zij ook na ontvangen genade? Ook als discipelen, ze hadden hun meester verlaten. Ze hadden zich aan hem geërgerd. Ze hadden hem verloochend. Ze waren ongelovig geweest. Niks konden ze aandragen in dat gebed. Wat bleef er dan over? Om de Heere te bidden. Waar konden ze op wijzen? Dat was alleen de belofte. De belofte die ze gekregen hadden. Dat was datgene wat hen in het gebed bezig hield. Welke belofte? Op verschillende keren komen we dat tegen. We lezen het bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 4. Vlak voor zijn hemelvaart. Zo staat er: als hij met hen vergaderd was, beval Jezus hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij van mij gehoord hebt. En dat was ook niet de enige belofte en de eerste keer dat ze die belofte van de Vader over de Heilige Geest hebben ontvangen. Nee, we lezen in het hoge priesterlijke gebed en in dat samenspreken van de Heer Jezus met zijn discipelen in de paaszaal verschillende keren dat hij hen de andere trooster belooft. Dat hij hen toezegt dat de Heilige Geest komt. Hij zal weggaan, Jezus zal ten hemel gaan, maar er zal een andere trooster komen. En die zal bij u blijven in der eeuwigheid. De belofte van de Heilige Geest, dat was de inhoud van hun gebed. En die belofte die was niet alleen door de Heer Jezus gegeven, die was er al veel en veel eerder. Als Petrus straks in zijn Pinksterpreek dat volk aanspreekt, dan kan hij terugwijzen, teruggrijpen op het Oude Testament. En dat doet hij dan ook naar de profetie van Joël. Dit is wat geschreven is, geprofeteerd is door de profeet Joël. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. En we hopen over die profetie vanmiddag met elkaar na te denken. Daar werd de Heilige Geest ook al beloofd. En we komen de geest op zoveel plaatsen tegen. Psalm 51, zoals we gezongen hebben. De schrift staat vol met beloften, vol met beschrijvingen van de Heilige Geest. De belofte, gemeente, dat was de inhoud, dat was het voorwerp van het gebed van deze discipelen. Daar waren ze mee bezig. Gods woord. Niet een woord van mensen, maar een belofte van God zelf. En dat is altijd het eerste. Als de Heere de zaligheid gaat werken en schenken en versterken, als hij verlossing gaat geven, dan geeft hij altijd eerst een belofte. Dan maakt hij dat eerst bekend. Voordat hij het gaat uitwerken, belooft hij het. Dan komt hij met de belofte. Je zou kunnen zeggen dat het woord, dat de Bijbel een beloftewoord is. Haal je de belofte uit de schrift, je houdt geen Bijbel meer over. Daar zegt iemand, maar er staan toch al meer in dan alleen beloften, er staan toch ook zeker bedreigingen in. Zeker staan er bedreigingen in Gods woord, maar dan als keerzijde van die belofte. Wie in de Zoon gelooft, zo is de belofte, heeft het eeuwige leven. Dat is het eerste. maar dan de keerzijde. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. We zien het al in het begin van de schriften, gemeente, voordat God de straf gaat uitspreken, voordat hij een oordeel gaat uitspreken, belooft God eerst. In de moeder van alle beloften. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, gij zult het de versen vermorzelen. De eerste van alle beloften. God schenkt allereerst een belofte voordat hij de straf gaat uitvoeren. De zaligheid, gemeente, wordt beloofd. Alles wat wij nodig hebben, komt in een toezegging tot ons. Maar die belofte alleen is niet genoeg. Dat laat de Schrift ons duidelijk zien, dat dat het leven van onbekeerde, maar ook van bekeerde mensen wil zien. De belofte alleen is niet genoeg. Kijk nou maar naar die discipelen. Die hadden zoveel beloften gekregen. In Johannes 16. Ik zal u een andere trooster geven. En hij zal bij u blijven. Dat is toch een duidelijke belofte. Daar zit geen woord Frans in. Maar wat deden die discipelen met die belofte? Hebben ze die geloofd? Ze hebben hem naast zich neergelegd. En ondanks al die beloften die de Heer Jezus hen had gegeven, ondanks al die profetieën en voorzeggingen, ze ergerden zich aan Jezus. Ze vluchtten weg van Jezus. En na de kruisiging zaten ze, ondanks al die beloften van opstanding en van hemelvaart en van Pinksteren, zaten ze daar achter gesloten deuren. En ze treurden en ze weenden. En ondanks die getuigenissen van de vrouwen en van de Emmausgangers en van Simon Petrus, ze wezen het af. Ze hadden geen geloof. Ze hadden wel een belofte, ze hadden belofte genoeg. Maar geen geloof. Ze hadden de schriften wel, maar ze verstonden de schriften niet. Ze waren er blind voor. En zonder geloof, gemeente, is de belofte, hoe rijk en hoe ruim, hoe gunnend en hoe lokkend, zonder het waarachtig geloof, is de belofte dood kapitaal. Dan kunnen er beloften zijn zoveel als het zand aan de zee, maar niemand doet er wat mee. En als er één ding duidelijk, gemeente, is uit de schrift, en ook daarom het Pinksterfeest, is dat de Heere dat zelf moet werken. Hij moet het zelf schenken. Anders dan blijft die belofte liggen. Al hebben we die belofte als een teken en zegel op ons voorhoofd, maar we doen er niks mee. Het is geen pleitgrond. Het brengt ons niet tot het gebed. Dood kapitaal. En dat komt, gemeente, omdat heel ons bestaan van nature ongelovig is. Als een gevolg van onze geestelijke doodstaat voor God. Dat er niemand is die God zoekt, dat er niemand is die God gelooft, ondanks wat hij zegt. En dat is niet alleen van nature zo, maar ook na ontvangen genade blijft dat ongeloof een mens parten spelen. Dat zien we toch bij de discipelen, bij de Emmausgangers. We hebben het overdacht in de afgelopen weken. Hoe de Heer Jezus hen hun ongelovigheid verweet. O ongelovigen en tragen van hart, om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. En hij moest niet alleen beloven, maar hij moest hen ook een brandend hart geven. Dat kwam van hem. Was ons hart niet brandend in ons, als hij ons de schriften opende. Hij moest niet alleen de schriften openen, maar hij moest ook de ogen des verstands openen, opdat ze verstaan zouden. Anders bleef het voor hen gesloten. En daarom moest die Heilige Geest komen. Daarom moest die geest worden uitgestort op dat Pinksterfeest. Haastig van de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind. Van de hemel. Dat komt bij God vandaan. We moeten uit de geest van God geboren worden, zegt de Heer Jezus in Johannes 3. Gij lieden moet wederom geboren worden, letterlijk staat er, van boven geboren worden. Het geloof is een gave van God. Van waar komt zulke geloof? Zo vraagt daarom ook de catechismus. Van de Heilige Geest. En daarom hebben wij die geest zo heel erg hard nodig, gemeente. Net zo goed als die discipelen die geest zo nodig hadden. En als zij die geest ontvangen, dan zitten ze niet achter gesloten deuren en ze treuren en ze wenen niet meer. Nee, ze zijn eendrachtelijk bijeen, daar in de opperzaal van de tempel. En daar komt de geest met die tekenen van die stormwind en met die verdeelde tongen als van vuur. Sprekende tongen zijn het, want ze gaan de grote werken van God spreken in allerlei soorten van talen. Alleen die geest, gemeente, kan die verandering in uw en in mijn leven en in jullie leven bewerken. Alleen die geest kan doorbreken als er bij aanvang iets van genade in ons leven mocht worden gezien. Hier zien we bij de discipelen, eendrachtelijk bijeen in de tempel, volhardend in het bidden en smeken. Dan is er heel wat veranderd vergeleken bij 50 dagen geleden. Toen vluchtten ze alle kanten op. Ondanks al die beloften, ondanks die hele schrift die ze hadden. Zonder geloof hadden ze er niets aan. Ze baden niet. Ze troosten elkaar niet. Ze zaten er achter gesloten deuren elkaar de put in te praten. En de opstanding van Christus als ijdel geklap af te doen. Maar op Pinksteren zijn ze samen. Eendrachtelijk bijeen in het smeken, in het bidden. Volhardend in het gebed. En dat met dat door God geschonken geloof, pleitend op de belofte dat de Heilige Geest zou komen. En als ik hoofdstuk 1 en 2 gemeente goed begrijp, dan hebben die discipelen dat 10 dagen lang achtereen gedaan. Na de hemelvaart zijn ze naar die opperzaal gegaan en hebben ze daar gezamenlijk gebeden. Tot aan het Pinksterfeest toe. Eendrachtig, volhardend, dag in dag uit. En dat alleen met Gods belofte. Er was niks anders in dat gebed waar ze de Heer op zouden kunnen wijzen. Ze hadden geen waardigheid. Ze konden niet wijzen op hun verdiensten, niet op hun trouw, niet op hun gelovigheid, niet op hun ijver om de schriften te onderzoeken. Dat konden ze allemaal niet aandragen. Nee, als ze al over zichzelf hebben gesproken, dan was dat vanwege hun ongeloof en vanwege de traagheid van hun hart en vanwege de ergernis die hun hart vervuld had en vanwege de hardheid van dat hart. Als geestelijke wezen zaten ze daar bij elkaar, hulpeloos, met lege handen, rechteloos. Ze hadden niks aan te dragen. Dan alleen de belofte van God. Ze hebben niet gekeken naar wat de Heer in het verleden gedaan had in hun leven. Dat kan trouwens wel eens zo zijn, gemeente, dat je dat de Heer voorhoudt. Dat je zegt, Heer, toen en daar, dat hebt u toch gezegd. U hebt toch gesproken. Dat is toch in geen hoek geschied. Dat was toch van u. Zou u dat alstublieft willen bevestigen? Maar ik geloof niet dat de discipelen zo bij elkaar geweest zijn. En niet gekeken hebben naar wat de Heer gedaan heeft. Maar vanwege die belofte die ze van Christus hadden gekregen, hebben ze gezien op wat de Heere zou gaan doen. Op wat er nog komen zou, namelijk die Heilige Geest. Volhardend, 10 dagen lang. Nou jongens en meisjes, dat is heel lang toch? 10 dagen lang bidden. Nacht en dag. Smeken. Volharden. Die discipelengemeente die hebben niet gedacht toen de Heer Jezus zei: ik zal u een andere trooster geven, hij zal bij u blijven. Die hebben niet gedacht van, nou ja, dan is dat een belofte. En wat God belooft, dat doet hij. En we kunnen naar huis gaan en we kunnen afwachten, want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dat doet de oppervlakkige godsdienst. Die hebben een Bijbel vol met beloften. Die hebben altijd wel ergens een tekst. En die zeggen, ja hoor, wat God belooft, dat doet hij altijd. En ondertussen gaat het leven gewoon door. Het oppervlakkige verbondsautomatisme. Je bent toch gedoopt? Je hebt toch de belofte? Nou, dan is het eigenlijk al goed. Maar gemeente, ik hoop dat u ziet aan dat eendrachtelijk biddende volk daar in Jeruzalem, wat de Bijbelse weg en de Bijbelse gestalte is als een mens een belofte krijgt. Als een mens een belofte van God krijgt, dan geeft dat nooit reden om achterover te leunen en te denken, nou dan zal het allemaal wel goed komen. Dan gaat een mens bidden en smeken. Als inderdaad een hulpeloos mens, want hij kan die belofte zelf niet vervullen. En hoewel de Heer het gesproken heeft, is het genade als hij die belofte ook echt zal gaan uitwerken, want ik ben rechteloos. En zo zien we het in de schriften altijd, gemeente. Als de Heere iets belooft, dan leidt dat tot een ootmoedig smeekgebed. Hulpeloos en rechteloos als geestelijke wezen. Mogen wij die gebedsgestalte kennen? Zijn er tijden, zijn er momenten in ons leven dat je je zo wel eens voor Gods aangezicht hebt uitgestort? Gena, o God, gena. Hoor mijn gebeen. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Ootmoedig, nederig van hart. Als een wees dat geen hulp heeft. Dat voor God al zijn rechten verloren heeft. Dat de hand op de mond legt en, zoals Luther dat zegt, God recht moet geven, God gelijk moet geven als hij mij voorbij zou gaan. Maar alleen als een verbeurde zondaar de schriften over te houden. Geen redenatie. Niet concluderen. Maar ook niet, gemeente, let u op, ook niet vanwege je onwaardigheid en vanwege het feit dat je het niet verdiend hebt, de moed laten zakken. Daar is nou toch juist een belofte voor. Juist voor onwaardigen, juist voor hulpelozen, juist voor rechtelozen. En de vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade ligt nooit in ons, ligt nooit in wat van ons dan ook. Als de Heere zegt dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade, dan ligt die vrijmoedigheid alleen in de belofte. Omdat hij gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Omdat hij gezegd heeft, stort voor mij uit uw ganse hart. En gemeente, dan is dat werk van de Heilige Geest daaraan te herkennen. Dan krijg ik een gebed. Dan kan ik niet anders meer dan bidden. Als de Heere mij leert bidden, als de Geest der genade en der gebeden Zo wordt hij genoemd. Dus ook dat eendrachtig bidden en smeken, dat is al een vrucht van de Heilige Geest. Dat is niet de discipline van de discipelen, dat is niet de volharding van de discipelinnen. En die hebben echt geen lijstje hoeven te maken met wat moeten wij nu gaan bidden en de voorbeden enzovoorts. Dat is ook goed op zich. Maar gemeente, als God een belofte geeft, als God een gebedszaak schenkt, dan hoef je niet momenten te zoeken om te gaan bidden, want dan is je gebed nacht en dag. En dat doe je dan niet alleen maar op die momenten dat je je handen vouwt en je knieën buigt. Maar de mensen vroeger zeiden wel eens, ik bid meer met de pet op dan met de pet af. Wat wordt ermee bedoeld, jonge mensen? Nou, vroeger droegen de mannen ook altijd een hoofdbedekking als ze gingen werken. Maar als een man moest bidden, mocht bidden, dan deed hij zijn pet af. Vrouwen, als ze bidden, in de kerk althans, dan hebben ze een hoofdbedekking op. Zo kunnen wij uit de schriften leren. Maar een man mag geen hoofdbedekking op hebben. Dus dan zette die man zijn pet af. Maar als hij aan het werk was, op het land, of waar dan ook, en hij had zijn hoed of zijn pet op, en hij kreeg een gebed om te bidden en er lag een gebedszaak op zijn hart, dan bad hij vaak met zijn ogen open en terwijl hij bezig was met spitten of wat dan ook, o God, help me. O Heere, bekeer me. Meer bidden met de pet op dan met de pet af. Ik hoorde dat trouwens van een evangelist in de gevangenis, die onder de gevangenen zijn werk had. Nou, heel veel jonge mensen van tegenwoordig, mannen, jongens, die hebben zo'n baseballpetje op. En die moest ook altijd zijn pet afzetten als er de bijeenkomst was. En toen zei zo'n jongen ook een keer helemaal onbevangen, had helemaal geen verstand van wat de mensen vroeger allemaal in het geestelijke leven voor uitdrukkingen hadden. Hij zei, ik heb vaak meer mijn pet op met bidden als dat ik hem afdoe. Die jongen die had ook van de Heeren een gebedszaak gekregen. En bad gedurig, heel de dag door. Vaak niet meer dan een zucht, vaak niet meer dan een enkele blik omhoog. Ik liet niet af, en hand en oog op te heffen naar omhoog. Als de Heer een gebed geeft, gemeente, dan kun je niet anders dan bidden. Daar hebben die mensen zich niet voor hoeven te organiseren. Die hebben ook niet gedacht, nou is er één dag voorbij. Nou zijn er twee dagen voorbij. Nog niks. Nou zijn er vijf dagen voorbij. Nee, die zijn blijven bidden. Wij kunnen wel eens denken, nou ja, ik heb gebeden, ik heb nog een keer gebeden, ik heb zo vaak gebeden en we geven zo vaak de moed op, toch? Hoe lang duurt een gebed zo, gemiddeld? Zou het 2 minuten duren? 5 minuten misschien? En dan sta je alweer op. Er zijn tijden, gemeente, ook in het leven van Gods kinderen, dan duurt het nauwelijks 2 seconden. Want je weet echt niet meer te bidden gelijk het behoort. Je kunt de woorden niet meer vinden. Je kunt je hart niet meer vinden. Wat is de geest der genade en der gebeden toch nodig om ons te bidden, te leren bidden. En te volharden in het gebed en niet de moed op te geven als het niet direct verschijnt. Die mensen hebben daar 10 dagen, nacht en dag met elkaar gebeden. En de catechismus zegt dat de Heere zijn Heilige Geest wil geven. Aan wie? Diegenen die hem zonder ophouden daarom bidden. De belofte van de Heilige Geest. Geschonken geloof. Geschonken gebed. En omdat het geschonken wordt, gemeente, omdat het genade is, omdat je je daar niet waardig voor kunt maken, omdat je geen verdiensten kunt laten zien, dan is de conclusie toch ook weer, dan is het voor iedereen mogelijk. Als je het nou niet kunt verdienen, als je daar nou niet je best voor kunt doen, dan hebben wij te werken met de belofte. Dat is de weg die God in zijn woord aanwijst. En er zou veel gezegd kunnen worden over de verkiezingen en over wat de Heer in zijn werk, in zijn volk gaat doen. Maar gemeente, dat is nu niet aan de orde. Dat komt op een ander moment, bij een andere tekst, bij een andere stof wel aan de orde. Maar hier wordt gewezen op het gebed. En de grond van het gebed. En de werkzaamheid van het gebed. En dan ook de verhoring van het gebed. En we willen daar vanmiddag samen verder over stilstaan, hoe de Heer dan die geest geeft en wat dat allemaal voor uitwerking heeft. Laat ik nu nog op één element mogen wijzen. En daar besluiten we dan mee. Dus het was een eenheid in gebed. Eendrachtig in gebed. Eendrachtig in geloof. Maar ook eendrachtelijk in gemeenschap. 120 mensen rondom die 12 discipelen. En als we alleen al die 12 bekijken in de gemeente, dat waren allemaal verschillende mensen. Allemaal verschillende achtergronden. Als we kijken in hoofdstuk 1 vers 13, dan worden ze genoemd. Als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Met heel veel verschillen. Neem bijvoorbeeld Simon Zelotes. Simon Zelotes, dat was zijn bijnaam, Zelotes. En Zeloot, dat betekent ijveraar. Wie een beetje kennis heeft van de Joodse geschiedenis, die weet dat de Zeloten verzetsstrijders waren, die de wapens op hadden genomen tegen de Romeinen. Verzetsstrijders, zoals we die ook in de Tweede Wereldoorlog hadden. Die aanslagen pleegden. Die Romeinen om het leven brachten enzovoorts. Nou, dat was zo'n Simon ook geweest. Simon de ijveraar, Simon de zeloot, de strijder. En wie zat er naast hem? Matthäus. Levi. De tollenaar. Een verrader. Een NSB'er, zo zou je kunnen zeggen. Die zaten daar eendrachtig naast elkaar. Een verzetstrijder en een NSB'er. En ze hadden geen ruzie daar. En de een zei niet tegen de ander: met jou wil ik niks meer te maken hebben. Want jij... Nee. Ze zaten naast elkaar. Ze knielden naast elkaar. En gemeente, een mens op zijn knieën, die kan nooit opstaan tegen zijn naaste. Dat kan onmogelijk. Een mens op zijn knieën kan nooit opstaan tegen zijn naaste. Ik zie daar Thomas zitten. De ongelovige Thomas. En naast hem zit Johannes. Van wie geschreven staat dat die het eerst geloofde. En denkt u nou dat Johannes op Thomas heeft neergekeken? En dat hij zich beter heeft gevoeld en meer heeft geacht? Nee, de een die kon niet neerkijken op de ander. Eendrachtelijk bijeen. Ze hadden samen dezelfde last op hun schouders. Eén in de dracht. Eendrachtelijk. Samen droegen ze de last van het koninkrijk Gods. En daar smeekten ze om. Eensgezind. Dat wil zeggen, samenleven zonder geschillen. Er waren wel verschillen. Er waren genoeg verschillen tussen de discipelen onderling. Maar er waren geen geschillen. Ze zaten naast elkaar, ze baden met elkaar. Ze wisten dat ze van dezelfde genade moesten leven. De een kon zich niet beter achten dan de ander. Dat hadden ze wel gedaan. Ze hadden elkaar verweten. En ze hadden de vraag gesteld, wie van ons is meer dan de ander? En ze hadden ruzie met elkaar over gemaakt, over de plaats die zij moesten hebben aan de linker of aan de rechterhand van Jezus. Maar dat waren ze allemaal kwijtgeraakt. Dat had God hen wel afgeleerd in die afgelopen dagen en weken. De Heer had hen laten zien, ook door middel van die voetwassing, dat ze elkaar niet de oren moesten wassen. Maar hij zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijk ik gedaan heb, gij ook elkander doet. Ze hadden het afgeleerd om zich meer en vromer en geloviger en ijveriger te achten dan die ander. Weet u wat ze geleerd hadden? En wat God zijn kerk altijd gaat leren? Dat Christus te zijn de tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen gestorven is. En wie dat een beetje gaat leren, die doet zijn hand op de mond. En die gaat niet meer over een ander praten. Zoals toch zo helaas zo vaak gedaan wordt. Praten over een ander. Neerkijken op een ander. Want die is niet zo gelovig. En die is niet zo rechts. En die is niet zo dit en niet zo dat. En we achten onszelf al veel sneller beter dan een ander. Ach, ik hoop dat u ervan verlost wordt, van die hoogmoedige geest, als dat u nog betreft. De geest der genade en der gebeden, die ootmoed werkt. Want je hebt genoeg aan jezelf, toch? Meer dan genoeg. En als wij toch het gevaar lopen om onszelf te verheffen, en dat kan zomaar ook in het leven van een kind van God. Die kan zich zomaar verheffen. En mijn oude dominee Van der Rent, die zei wel eens, een veertje dat heeft nog een beetje lucht nodig om te gaan stijgen. Maar hij zegt, ik ga vanzelf omhoog. Nou, daar weet de Heer raad mee. Als zijn kinderen de lucht ingaan, menen dat ze hoger en beter en ernstiger en vromer en rechtzinniger zijn dan een ander, dan zal de Heer je een doorn in je vlees geven. Net zoals bij Paulus. En dan zal hij je leren door zijn vuist slagen. Dat je je nergens meer op verheffen kunt. Op niets wat er tevoren gebeurd is. En dat je aan zijn genade genoeg gaat krijgen. Mijn genade is u genoeg. En genade is er niet voor discipelen, is er niet voor ambtsdragers, is er niets voor dominees, is er niets voor vrome mensen, maar die is er voor zondaren. Voor zondaren alleen. In zichzelf goddeloos en krachteloos, een geestelijke wees. Die zich gaan herkennen. In Thomas die zo ongelovig is geweest. Die zich gaan herkennen. In Petrus, die onbedacht zijn meester verloochende. Zie als het kwade mij licht, mij makkelijk verrast. Zo bad David ook. Hij had er ook kennis mee gemaakt met dat onverwachte, dat ongedachte kwaad. En dat maakt gemeente dat een kind van God, zo zei een oude man in mijn eerste gemeente die nu al lang voor Gods troon mag zijn. Dat maakt dat een kind van God nooit uitstijgt boven dat versje. Heere, maak mij uw wegen. door uw woord en door uw geest bekend. Want ik weet het niet en ik heb het niet. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, laat ons gebed gezamenlijk nu dit gezongen gebed achtervolgen. Dat gij door uw woord en geest ons uw wegen bekend maakt. Dat wij worden wat we zijn. Dat we onszelf gaan zien zoals u ons ziet. En geeft u dan, Heere, dat ootmoedige smeekgebed als vrucht van de geest in ons hart. De ootmoed, de liefde, de leidzaamheid, de zachtmoedigheid, de matigheid. En al die aspecten van de vrucht van de geest. Breng dat vlees eronder, Heere, met alle werken van haat en nijd en tweedracht en achterklap en laster. En alle zaken die genoemd worden, die uit ons vlees zomaar op kunnen komen. Ook uit ons vrome vlees. Heere, wilt u ons bekeren? Zo zullen we bekeerd zijn. Wilt u ons trekken met koorden van liefde? Zo zullen wij u nalopen. Zend uw licht en uw waarheid, uw geest, dat die ons zouden leiden. Ga met ons mee naar huis. Ga met de kinderen mee naar de zondagschool. Als we daar ook het Pinkster-evangelie aan de kinderen mogen vertellen. Heere, geef ook daar die geest der genade en der gebeden. Laat uw woord zijn kracht doen, Heer, ook in de jonge kinderen. Wees u met ons allen. Breng ons ook deze middag weer bijeen, Heer, om dan ook dat heerlijke Pinkster evangelie te mogen horen, al uit het Oude Testament, de belofte. Dat u uw geest uitgiet op alle vlees. En dat zonen en dochteren zullen profeteren, oude dromen zullen dromen. Dat gij uw geest geeft op de dienstknechten en op de dienstmaagden. Heere, laat ons heilig nieuwsgierig zijn naar de uitleg en naar de toepassing van dat woord, met insluiting van onszelf. Heere, hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden en al onze tekorten, om Jezus wil. Amen. Psalm 122 vers 3 zingen wij tot slot: dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Het derde van 122. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.